Zullen we dan al beginnen?
Oh, ik heb net gehoord dat de geest de uitverkoop is. Maar desondanks wil ik u er toch nog op wijzen dat we niet onwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u zelf na. Hebt u een onderwerp waar u over wilt praten, brengt u het te berde.
Gevoel?
Gevoel? Ja, wat voor gevoel? Kijk, gevoel, dat is eigenlijk iets wat je niet omschrijven kunt. In sommige gevallen is het dus een kwestie van hormonen en klierwerkingen. Een verandering van de balans van interne secreties. Maar gevoel is eigenlijk meer. Gevoel is een identificatie met iets. En dat is niet alleen een verandering van je lichamelijke toestand, maar ook van je bewustzijn. Wanneer we bezig zijn met geestelijke zaken, dan zijn er ogenblikken dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk bijna los staat van je omgeving. En als je dan niet verder nadenkt, maar het gewoon over je laat spoelen, dan ontstaat er een toestand waarbij je denkt dat je ineens alles weet, dat je gelukkig bent, dat er vrede is, dat er rust is. En dan keer je weer terug. En het blijkt dat je niets weet, maar je voelt je alleen ergens gelukkig en wat sterker. Gevoel is dus wat dat betreft een vreemde zaak. Het is de sleutel naar het diepst verborgen in de mens. En u weet het allemaal waarschijnlijk wel. De mens heeft een geest en die denkt ook dat hij wat weet. Ik ben ook een geest, ik denk soms ook dat ik wat weet. En daarnaast een kern, een ziel, een kracht die niet omschrijfbaar is, niet benaderbaar, maar die wel bestaat. En ik denk dat het gevoel eigenlijk het denken uitschakelt en daardoor een eenheid tot stand kan brengen tussen de ziel, de geest en de stof. Nu zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, wat moet ik met mijn gevoelens aan? In de eerste plaats vraag je af waar ze vandaan komen. Je voelt je soms doodongelukkig. Vraag je dan af waarom. Soms blijkt dat het alleen het weer is. Komt in Nederland wel eens voor. Soms heb je het idee, ja, eigenlijk anderen hebben alles en ik heb niets. Waarom denk je dat? Vraag het je af. Wanneer je leert de gevoelens te onderscheiden, dan ontdek je dat heel veel van de zogenaamde menselijke gevoelens inderdaad voortkomen uit onbewuste impulsen. De manier waarop ze leven, datgene wat hen als ideaal wordt voorgespiegeld. En dan denk ik, ja, aan die gevoelens heb je weinig. Je moet ze leren kennen voor wat ze zijn. Emoties die voortkomen uit dingen die je niet helemaal beseft of niet helemaal beseffen wilt. Maar die gewoon deel zijn van je dagelijks bestaan. Daarnaast heb je gevoelens die eigenlijk niet in het onderbewuste kunnen worden teruggevonden. Bijvoorbeeld, je staat voor een trein en je denkt, God, laat ik een andere nemen. Die trein bevalt me niet. Ik weet niet waarom, maar bevalt me niet. Doe dat nog maar. Want anders zou er in die trein iets gebeuren waar u onaangenaamheden van zou kunnen krijgen. Het behoeft niet direct een ongeluk te zijn, komt voor. Maar het zou net zo goed kunnen dat die trein vertraging heeft. Dat u last krijgt met de medepassagier of iets anders. U voelt iets aan zonder dat u het rationeel kunt verklaren. Deze gevoelens noemt men wel voorgevoelens. Met die voorgevoelens kun je heel veel doen wanneer je leert ze onderscheiden. Zolang als je alles als een voorgevoel beschouwt, dan heb je er heel weinig aan. Maar wanneer je gewend bent om bij jezelf te vragen hoe kom ik tot dit gevoel, dan kun je vaak een hele hoop opzij schuiven, zeggen ja, dat is van geen belang. Aan de andere kant praat je het dan ook niet rationeel weg, je bekijkt het. En dan ontdek je dat mensen heel wat meer aanvoelen dan ze eigenlijk bewust zouden kunnen weten. Ze Ze voelen de uitstraling van andere mensen aan, bijvoorbeeld. En weten daardoor in wat voor een stemming en wat voor een mogelijkheid die mensen verkeren. Als je daarop reageert, dan reageer je juist. Dan weet je waar je aan toe bent. Wanneer je daar niet op reageert, ja, dan ontstaan er over het algemeen misverstanden, vergissingen of andere onaangenaamheden. En dan betaal je je tax ervoor. Je komt in een huis of een kerk, soms is daar een gevoel dat benepen is. Nou ja, blijf er dan niet te lang. Soms heb je een gevoel van vijandigheid. Als je dat niet redelijk kunt verklaren, distanceer je maar een beetje. Hè? En op die manier kun je dus met deze vorm van gevoelens ook weer je leven juist te richten. Want eerlijk is eerlijk, de gevoelswereld is voor de mens veel belangrijker dan de reden. De reden wordt gedirigeerd door het gevoel en niet omgekeerd. Er zijn mensen die zeggen, dit is een onomstotelijke waarheid. Daar krijgen ze niet vanaf. Waarom? Omdat ze niet voor ratio, voor de reden vatbaar zijn, maar omdat ze een gevoelsnoodzaak hebben. Er moet een waarheid zijn en dat is mijn waarheid en daar kan niemand aankomen. Want als ze die waarheid in twijfel zouden trekken, dan zou de zin en de betekenis van hun eigen leven anders worden. En dat durven ze niet aan. Of hun eigen mogelijkheid en verplichting tegenover de medemensen zou er anders uitzien. Dat durven ze ook niet aan. Mensen vluchten dus over het algemeen weg in allerhand beweringen. Zelfs wetenschappelijke beweringen. Er zijn mensen die een wetenschappelijke theorie niet verdedigen omdat ze ervan overtuigd zijn dat die waar is, maar omdat hun eigen belangrijkheid daarmee verbonden is. En dan denken ze dat ze heel rationeel zijn. Maar ze kunnen niet anders dan eenzijdig redeneren, eenzijdig reageren. Wanneer we nu met geestelijke zaken te maken hebben, dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen, ja, ik had het gevoel dat er een geest achter me stond, maar ja, dat is natuurlijk onzin. Waarom? Het kan waar zijn. Het kan ook iets anders geweest zijn. Maar wanneer dat gebeurt, moet het een betekenis hebben. Hoe hebt u zich daarbij gevoeld? Geschokt? Prettig? Wat was er? Er is een invloed om u heen die op die manier op u inwerkt. En of die nu uit uw bewustzijn, onderbewustzijn voortkomt, of dat het de reële geest is, of mijn en twee gaan onzichtbare draak, huh? Maakt niet uit. Er is, dacht ik, dan moet ik het voorzichtig formuleren. Het is zo dat je gevoelens veel meer dan je kennis en je wetenschap je in staat zullen stellen om je één te voelen, om je verbonden te voelen met het andere. Als je gewoon staat te kijken en je ziet, nou, laten we deze tijd nemen. Je ziet een rozenstruik die al aardig blad zet en waar een beginsel van een knop zit. Je wordt daardoor getroffen. Dan ben je er verbaasd en een beetje blij over. Ga dan niet redeneren dat het aan het weer ligt. Aanvaard het. Dat gevoel dat heeft je gesterkt. Ga je erover nadenken en praten, dan ben je dat gevoel weer kwijt. Kijk naar de wereld om je heen. Je zult ontdekken dat die wereld alles biedt wat er in jou bestaat. Als jij afgunstig bent, dan zie je een hele hoop lelijke dingen. Als je moedeloos bent, dan zie je overal dingen rond je heen die die moedeloosheid verklaren, begrijpelijk maken. Voel je je gelukkig, dan zie je overal lichtende dingen, prettige dingen en dan vallen de mensen je ontzettend mee. En waarom? Omdat die gevoelswereld ook bepaalt hoe je naar de wereld kijkt. En als de gevoelens je een verbondenheid kunnen geven, is dat dan niet veel meer begrijpen dan weten op zichzelf ooit kan betekenen? Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik ben gekwetst in mijn gevoelens. Welke gevoelens? Uw trots? Is uw voorstelling van wat u bent en wat anderen voor u moeten zijn misschien beschadigd? Waarom? Hier moeten we ons afvragen, waarom voel ik zo? Want misschien ligt de verklaring in jezelf. Blijkt dit na rijp beraad en goede overweging niet het geval te zijn, dan moet het gevoel een aanduiding zijn van iets wat je niet kent, maar wat er wel is. Hou er dan rekening mee. Probeer het niet te ondergaan. Lever je er niet zonder meer aan over. Maar probeer het in te zien wat er eigenlijk gaande is. Verwacht het kwade, bewijs van spreken, omdat je er dan iets goeds van kunt maken. Dan, ja, een deel van wat mensen gevoelens noemen, dat blijkt nog op heel andere waarden te berusten. We zouden dat misschien een onbewuste telepathie of empathische werking kunnen noemen. Bekende verhaal, weet u wel. De man komt vandaag vroeger naar huis dan normaal. En de vrouw heeft ineens het gevoel, kom, ik ga de aardappelen maar eens opzetten. Of schoon ze het normaal een half uur later doet. Of je zit te praten over iemand waar je in geen jaren aan hebt gedacht. Een paar uur later staat hij voor je op de stoep. Dat is dus ook wel gevoel, dat is ook geen ratio. Maar het is kennelijk een contact die je met anderen hebt gelegd. En als je op die manier met je gevoelens weet om te gaan, dan kun je ze gebruiken. Je gevoelens zijn dan een leidraad geworden voor datgene wat je dan toch verder verstandelijk moet benaderen. Je verstand is een werktuig. Je gevoel is een eigenschap. Zodra je dit gaat begrijpen, kun je veel beter, veel harmonischer, veel prettiger leven dan zonder dat het geval is. En je kunt ook veel meer uithouden en veel meer verdragen dan je anders zou kunnen doen. Tot zover. Eerst eens kijken of daar commentaar of vragen op komen.
Ja, ik heb het gevoel dat er niet veel van komt, dus gewoon nog wel vragen zijn.
Kun je het gevoel aankweken bij mensen? Of?
Nee.
Dat is moeilijk.
Je kunt het gevoel niet aankweken bij mensen.
Wakker maken.
Je kunt het alleen zijn kans laten om zichzelf te manifesteren. Wanneer ik zo met u praat, dan zit ik u eigenlijk te vertellen, mens, let een beetje meer op je gevoelens. Maar vraag je ook af wat er de oorzaak van kan zijn. Wanneer je namelijk op die gevoelens let, op die kleinigheden let vaak, dan ga je langzaam begrijpen wat er aan de hand is. Dan ga je onderscheid maken tussen het ene gevoel en het andere. En dan kun je daardoor dus beter leven. Als u bij een mens gevoelens wilt aankweken, kijk, gevoelens die er niet zijn, kunt u die mens niet geven. Maar hij kan zijn eigen gevoeligheden, zoals dat heet, wel degelijk ontwikkelen. En dan blijkt dat hij op bepaalde punten wel degelijk gevoelens heeft. Anders dan een ander misschien, maar heeft ze. En de manier waarop hij met die gevoelens leert werken, kan hem tot een veel waardevoller mens maken. Maar er bestaat geen leergang voor de ontwikkeling van gevoelens. Er bestaat alleen een methode om gevoelens te vervalsen. Hadden deze vroeger ook al met Spaanse vlieg. Dus u weet wat dat is.
Als ze onderdrukt zijn, dan kan je ze toch ook niet vrij zijn.
Gevoelens kun je nooit vrij laten, omdat de gevoelens op zichzelf niet de rem meer kennen die toch de reden vraagt. En je leeft in een wereld die in wezen toch een beetje rationeel is opgesteld. Waarbij regeltjes en voorschriften en opvattingen, culturele inzichten, sociale rangorde een grote rol spelen. Die kun je niet zonder meer opzij zetten. Natuurlijk, de soldaat die kan denken, die generaal is ook maar een zak. En dan tegen hem zeggen, jawel portier. Maar dat betekent dan wel dat hij meteen in de bak zit. Dus je kunt je gevoelens niet zonder meer vrij spel laten. Maar je moet ze zien als iets wat belangrijk is om je te oriënteren binnen datgene wat redelijk mogelijk is. Voldoende?
Is het mogelijk om bij een ander een verwondering te wekken?
Dat is een heel moeilijke vraag. Ik zou zeggen, iedereen wekt verwondering bij zichzelf. Een ander doet dat niet. De verwondering ontstaat op het ogenblik dat er voor de mens een conflict is tussen zijn reden, zijn constatering en zijn gevoel. Zijn aanvoelen. Dat is verwondering. Verwondering is net een wonder.
Is er een manier om het op te wekken bij
Als je die ander iets kunt tonen wat die ander absoluut niet verwacht, waarvan die de verschijnselen of de samenhangen niet kan verklaren, ontstaat er verwondering. En als hij getroffen wordt door iets wat een deel van zijn eigen innerlijk weergeeft, van zijn eigen gevoelsleven, dan zal hij niet verwondering kennen, maar bewondering.
Het lijkt me een strikt persoonlijke ontwikkeling.
De grootste moeilijkheid van de mensen is dat ze proberen om elkaar te normeren. Hè? Er zijn een hele hoop mensen die zouden het prettigste vinden als kinderen werden geboren met een dinstempeltje op de bil, zodat je kunt kijken en zeggen, oh, daar is dat merk met die karakteristiek. Net of dat een automerk is, of een busje conserve of wat anders. Maar je kunt niet normeren, omdat iedere mens anders is dan een ander. Elke mens is net zo uniek als een duimafdruk. De kans dat er twee gelijk zijn bestaat, maar is dermate gering dat je daar geen rekening mee kunt houden. En als je dat gaat begrijpen, dan ga je ook begrijpen dat alles wat wij gemeenschappelijk hebben, eigenlijk niet onze werkelijkheid is. Maar dat is een overeenkomst die we hebben gemaakt om tenminste een deel van die werkelijkheid met anderen te kunnen delen. Het is dus inderdaad een uniek verschijnsel. En we kunnen het benoemen met een algemene naam, maar zelfs dan kunnen de aanleidingen en de oorzaken per persoon verschillend liggen. Gezien de gemeenschappelijke kwaliteiten en eigenschappen van alles wat mens heet, kunnen we zeggen er zijn basisgevoelens. En met die basisgevoelens mogen we dan wel rekenen. Maar dan moeten we ook nog weten, wat is dus de denkwereld van die mens? Zijn culturele achtergrond, zijn opvoeding, de bevooroordeeldheid die iemand is bijgebracht. En dan pas kunnen we enigszins begrijpen hoe die gevoelswereld van die ander zou kunnen werken. Maar zeker zijn we zelfs dan niet.
Je kunt er geen foto van maken.
Nee. Nee, de gevoelswereld is, als u denkt aan een foto om iets van een mens weer te geven, een door een hemelse Picasso in elkaar gestoken eigenaardig werkstuk, waarin alles wat je waarneemt wel aanwezig is, maar daarnaast de verbindingen totaal anders zijn en de verhoudingen totaal anders zijn dan je vanaf de foto zou verwachten. Denk maar een bepaalde abstract uit de blauwe periode bijvoorbeeld. Daar kun je dat heel aardig in zien.
Is iemands gevoelsrijkdom afhankelijk van hetgeen die als kind heeft doorgemaakt en beleefd?
Voor een groot gedeelte wel. Kijk, je kunt in de opvoeding van een kind of in de eerste belevingen, en zeg in de eerste 10 jaar van het leven, dat is het meest belangrijke, kun je dus voortdurend gedwongen zijn om je gevoelens te onderdrukken. Ze bestaan wel, maar ze worden niet erkend. Ze zijn iets wat zodra het op wel terzijde wordt gesteld. Dan kun je dus zeggen, die mens heeft geen gevoelens. Vanuit uw standpunt. De mens heeft ze wel, maar hij kan ze niet uiten. Hij weet er geen weg mee. En dus verdrinkt hij ze. In het onbewuste spelen ze wel een rol. En ze kunnen dus zijn keuze en zijn oriëntatie wel beïnvloeden. Maar niet op een manier die u als emotioneel zou omschrijven. Omdat er dan eerst een verstandelijke grondslag, een keuze op verstandelijke basis, gedaan moet worden. Dat komt heel veel voor. Weet u, heel veel mensen hebben gevoelens die niet berusten op de werkelijkheid. Ik heb recht op dit of dat, bijvoorbeeld. Een recht kan bestaan als er een plicht bestaat. Het is een wisselwerking. Het kan nooit op zichzelf bestaan. En wanneer je dat vergeet, ja, dan kun je gekwetst voelen, gekrenkt voelen, miskend voelen, omdat je recht niet wordt gerespecteerd, zonder je te realiseren dat dat recht, al wordt het 100 maal wettelijk vastgesteld, niet feitelijk bestaat, voor jij beantwoord aan de voorwaarden, waardoor dat recht een tegendeel is geworden van datgene wat jij bent. En op die manier krijg je dus heel veel moeilijkheden ook vaak. Je denkt, dat is van mij. En nou hoor ik niet meer. Dames, even niet luisteren. Er zijn vrouwen die trouwen. En dan denk je zo, nou heb ik hem. Dus, nou is die van mij. En nou moet hij me ook maar nemen zoals ik ben. En dan vergeten ze één ding. Dat ze in de tijd van verliefdheid eigenlijk hun beste kant hebben laten zien. En dat ze daaraan moeten werken, opdat die herinnering levendig blijft, want anders is de oorzaak van de liefde weggevallen.
Dat is andersom ook.
Natuurlijk. Hier zien we dus het typisch vrouwelijk. Als je zegt dat ze niet moeten luisteren, luisteren ze eens. Maar
zou het andersom ook niet zijn?
Ja, natuurlijk. Daar ben ik het direct mee eens. Dat heb ik hier al gezegd. Ik heb dat gezegd omdat de vrouw heel vaak de fout maakt om te denken, ja, voor de buitenwereld zie ik me op. Maar of ik er nou een beetje slonzer uitzie binnen zijn huis is niet zo erg. Maar het kan wel erg zijn. Omdat het een illusie verstoort. Laten we één ding niet vergeten. Menselijke liefde begint met biologische impulsen en emotionele illusies. En wanneer één van beide wegvalt en de ander blijft bestaan, dan kan dat groeien naar een eenheid. Maar wanneer ze allebei wegvallen, dan is er geen basis meer om nog een eenheid of een samenwerking tot stand te brengen. Ontstaat een isolement. O jee.
Onaantrekkelijk.
Tante Daag geeft raad in huwelijkse zaken. Ja, dan denk ik altijd nog aan een collega van me. Die vroeg ze eens een keer om een huwelijk te definiëren. Toen heeft hij gezegd, nou, dus de strijd tussen de seksen, waarbij de wapenstilstand steeds in bed gesloten wordt. Ik weet niet of het juist is, maar in vele gevallen lijkt het erop. Omdat een partner iets is waarin je jezelf gespiegeld wilt zien. En dan niet zoals je bent, maar als het ideaalbeeld dat je voor die ander graag zou willen zijn. En dat moet je dan ook in stand weten te houden. Oh, er zijn zoveel dingen. Er zijn mensen die ergens elkaar erg sympathiek vinden. Dat heeft niets meer met liefde in een stoffelijke, biologische zin te maken. En die eigenlijk elkaar volledig aanvoelen en begrijpen en waarderen. En dan vraag je af, hoe komt dat? Dat is ook een gevoelskwestie. Rationeel kun je dat niet verklaren. Dan blijkt dat ze zichzelf in de ander hebben herkend. Dat is een gevoelsmatige herkenning. En datzelfde hebt u wanneer u luistert naar, ja, beatmuziek of naar Beethoven of naar Bach of mijnentwege naar iets zoetelijkers. Dan kan die muziek in uw emoties opwekken. Waarom? Omdat ze als het ware de illustratie is van een voorstelling die in u leeft. Het is een fantasie die tot leven wordt gewekt in de klank. En die daardoor ineens een andere betekenis krijgt. Bach kan ontzettend mooi zijn. Wanneer je gewoon laat meetrekken als het ware door die toeren en de opbouw van parafrasen en terugkerende zich herhalende momenten. Maar als je het gaat ontleden, dan kun je wel zeggen dat je Bach mooi vindt, maar hij zegt je eigenlijk niets. En ik geloof dat je daar iets hebt gezegd, dat ik iets heb gezegd natuurlijk, u zei het niet. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij mij. Maar wat met gevoel erg veel te maken heeft. Gevoel berust op een bewuste of onbewuste herkenning van jezelf of iets wat je in jezelf beleeft of belangrijk vindt.
En, of zelfs uit vorige incarnaties?
Dat kan erbij een rol spelen, maar is de voorstelling in je aanwezig. Als een niet beseft restant van een vorig leven bijvoorbeeld kan. Maar wat ik dus in feite wilde zeggen. Er bestaat een oude Indische leer. En die stelt op een gegeven ogenblik, voor kort weergegeven. De mens is het middelpunt van het heelal. Voor zichzelf. En ziet zichzelf weerkaatst in alles wat hij zijn wereld noemt. Datgene waarin hij zichzelf niet kan herkennen, bestaat voor hem niet. Al hetgene wat hij in zichzelf vereert, zal hij genieten in de wereld buiten zich. Alles wat hij in zichzelf veracht, zal hij als een bedreiging vanuit de buitenwereld ervaren. En dat ligt heel dicht bij de werkelijkheid. Je moet niet denken dat gevoelens op zichzelf dus een waarde zijn. Ze zijn een relatie. En die relatie kan alleen berusten op de inhoud van je eigen persoonlijkheid. En dat betekent dat gevoelens bij iedereen toch weer een beetje anders zijn. Dat betekent dat er nooit een algemene regel kan bestaan. Ja, denk in deze hygiënische tijd maar aan de verliefdheid van Napoleon op Josephine. En dan schreef hij, ik kom over 3 weken terug van mijn veldtocht. Was je niet? Ja. Waarom? Huh? Waarschijnlijk omdat hij daar dan iets in vond.
Meestal komen ze toch ook zo terug van veldtochten?
Waarschijnlijk wel. Ja. Ja, maar ik noem dit nu alleen als een historisch voorbeeld, dat is algemeen bekend. Waarbij dus kennelijk de relatie ook nog berust op uitwasemingen en dergelijke. Waarschijnlijk zei Napoleon dan, nou dat is dus mijn stank vermengd met andere feromonen. Huh? En als je dat realiseert, dan zeg je, ja, wat is de mens eigenlijk met zijn gevoelswereld eigenaardig? Hij probeert er altijd in te passen in zijn wereldbeeld. Zou je niet veel meer zijn wereldbeeld mee moeten laten bepalen door zijn gevoelens? Of hij ze begrijpt of niet? En zou je elk gevoelen waarvan hij zegt, wat moet ik ermee aan, niet moeten afmeten aan zichzelf? Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat is het? Er is iemand geweest, was overigens een zeer drankzuchtige Chinees, die voor een wijziging doorging, heeft ook nog gedichten gemaakt, die Po heette, die geloof ik of zoiets. En die parafraseerde, ik kan dat niet in zijn woorden, want dat was een heel bepaald gedichtje wat hij maakte, maar dat kwam dan hierop neer. Wat ik denk te zijn, zoek ik in de ogen van anderen. Wat ik ben, ontvlucht ik wanneer ik in de spiegel kijk. En ik troost mij met de wijn, want in haar fonkelt mijn illusie eens zo sterk. Huh? En ja, dat is dan, met die beelden is dat een beetje anders natuurlijk, maar geeft het eigenlijk ook weer niet de wijsgeer weer. En diezelfde man, die heeft, toen was hij bijna nuchter. Een zeldzame gebeurtenis dus. Huh? Die heeft een keer gezegd tegen een hoogwaardigheidsbekleder: Heer, bedenk dat wijsheid daar begint, waar begrijpen het denken overweldigt. Want wijsheid is een gevoel. Het is een gevoel dat je kunt verwoorden, natuurlijk. Iets wat je uit kunt drukken. Maar de basis is het gevoel. Want het begrip bepaalt de vormgeving. Wijsheid is geen kennis. Je kunt heel wijs zijn en heel weinig weten. Je kunt heel veel weten en erg onwijs zijn. Heer, bewaar ons voor de deskundigen. Huh? Ja. Modern schietgebed. Maar is het eigenlijk niet zo dat wijsheid daar ontstaat waar we ver in het onbewuste en misschien tot in geest en ziel een hele woordensgeschiedenis duikend associaties vinden waardoor het andere voor ons plotseling in zijn wezen benaderbaar is geworden?
Dat moet dus de ervaring zijn die je opgedaan hebt.
Dat kan ervaring zijn die je op hebt gedaan, maar die kan in andere levens zijn opgedaan, in andere sferen. Ze kan ontstaan zijn door verbondenheden van emotionele of telepathische of empathische aard met anderen. De oorzaak is dus nooit helemaal te omschrijven. Maar het is wel iets innerlijks waaruit de erkenning komt en waardoor het begrip als het ware ontstaat. Zodat de zin van iets en niet alleen de omschrijving van iets plotseling een rol speelt. Hebt u nou het gevoel dat we genoeg over gevoel gepraat hebben, of niet?
Ja, ik heb te veel.
Ik heb nog één vraag.
Oké.
U heeft gezegd dat de zielsgevoelens en de reden in incarnatie zijn. Maar wat over het hogere zelf? Dat bestaat ook nog. Dat is iets als een drie-eenheid. En waarom is dat gevoel en die reden nu op de aarde aanwezig? En blijft dat hogere zelf gedistanceerd van het geheel?
Het hogere zelf blijft niet van het geheel gedistanceerd. Je zou het anders moeten zijn. Een stoffelijke ervaring heeft geestelijk pas dan betekenis wanneer ze door gevoelens, als het ware, wordt overgedragen. Het gevoel is dus een toestand van bepaalde werking of energie in jezelf, waardoor bepaalde scènes of beelden in het geheugen van die geest kunnen worden vastgelegd. En nu hebt u het over het hogere zelf. Ja, wat is het hogere zelf?
Het superbewustzijn?
Ja, superego kun je ook zeggen. Maar wij bestaan uiteindelijk uit een groot aantal verschillende, wat wij noemen voertuigen. Dat wil zeggen, er bestaan veel vlakken van beseffen van ons bestaan. En onze relatie eventueel met het andere. En wanneer die allemaal bij elkaar komen, dan spreken we over superego. Hoger zelf. Het hogere zelf is dus het geheel.
Maar is het hogere zelf niet bewust van alles dat is? En waarom moet je nou
nee, zo... het is zich niet bewust van alles dat is. Want als je deel wordt van alles wat is, ben je niet meer bewust van jezelf. En is er dus geen omschrijving van jezelf meer nodig. Het woord super-ik of super-ego zegt in wezen dat er nog een begrenzing bestaat tussen wat jij bent en de relatie die je herkent met al het andere.
Zo, dat hoort dus niet tot ons, het super-ego. Het super-ego hoort dus niet tot ons.
Wij zijn deel van het super-ego. En dan hoort het dus bij ons ergens. Het is het totaal van het bewustzijn dat bepalend is voor de incarnaties die we kiezen, voor de sferen waarin we leven, voor de mogelijkheden die we voor onszelf als het ware hebben uitgezocht. Als zodanig is het sterk bepalend voor wat we zijn op dit ogenblik en wat we beseffen. Maar wat we nu beseffen te zijn, is maar een klein gedeelte van de werkelijkheid waaruit deze vorm van zijn en beleven gekozen werd.
Dus onze aanwezigheid in incarnatie is dus ook een avontuur voor het hogere zelf.
Er wordt een gerecht klaargemaakt. De kok proeft het even en die zegt, daar moet nog wat peper bij. En geef me nog wat krulpieterselie, gaat er ook een beetje bij. En ja, en een takje majoreen. Majoraan. Het gaat er allemaal in. Is dat een avontuur? Als u het als avontuur beschouwt, hebt u gelijk. Want wat doet het ego? Het probeert in zichzelf een perfectie te vinden, waardoor het op de totaliteit kan reageren, zonder gelijktijdig een tegenstelling tussen zich en het andere te scheppen. Daarvoor heeft het ervaring en belevingen nodig, zodat het een evenwichtigheid bezit die gelijktijdig een respons naar buiten toe mogelijk maakt. En zo een vermenging van wat buiten het ik is en wat in het ik als besef reeds bestaat.
Ik vind al één ding wat moeilijk te begrijpen. En het is in het begin waren we dus perfect. En toen gingen we uit elkaar. Zoals het ego moet incarneren om alleen maar weer terug te komen tot het geheel.
Met één verschil. Toen het ego bestond, was het geen ego. Het was gewoon een deel van iets. Nu ervaart het kennis van eigen mogelijkheden en eigen functie. En wanneer het deze volledig bereikt heeft, gaat het daarmee op in het geheel. Maar maakt daarmee het geheel bewust ook van de mogelijkheden die het in zichzelf heeft gevonden en gedragen. En wordt daardoor een beeld van de werkelijkheid in het geheel, zodat het geheel zichzelf herkent. En dat is altijd nog wanneer we dan tijd nog als een werkelijkheid beschouwen. Maar wij zijn gelijktijdig alle dingen die we ooit zouden kunnen zijn, dat wil zeggen van het onbewuste tot het volledig bewuste. Maar wij beleven die fasen achtereenvolgens en beelden ze voor onszelf in verschillende levens, in verschillende werelden ook uit. Maar dat is een theorie, want ik zit ook nog in de tijd. Ik ben ook nog bezig om bewuster te worden. Nou, ik heb wel eens iemand gehad die zei, ja, wat kunt u me nou vertellen over God? Toen zei ik niets. Want als ik dat kon, dan zou ik niet hier zitten, dan zou ik wat anders zijn. En dat moet je nooit vergeten. Zeker, wij zien dat de reis die we maken, door die tijd en al die levens heen, dat die bepaalde veranderingen tot stand brengt, waarbij er nooit iets teloor gaat, maar er iets bijkomt. Dat alles wat er bij ons bijkomt, gelijktijdig betekent dat we de wereld, dus het andere, op een andere manier beleven en zien. Dat is iets, dat kan ik met zekerheid zeggen. Maar wat het einde daarvan zal zijn, weet niemand. Dat is theorie en dat blijft het ook.
Dus niets is zinloos.
Niets is zinloos en niets heeft zin. Gelijktijdig. Omdat al wat gebeurt en al wat je ervaart voor jou een mogelijkheid is om meer te begrijpen en er meer te beantwoorden. Daarom is het nooit zinloos. Maar heeft het zin voor het geheel? Waarschijnlijk niet, omdat alle mogelijkheden waarvan wij ons bewust worden al deel uitmaken van het geheel, anders zouden ze door ons niet beseft kunnen worden.
Mag ik u nog één ding vragen? Zou u het onderbewustzijn, oftewel het zielsgevoel, als een soort entiteit kunnen uitdrukken?
Het onderbewustzijn kunnen we niet als zodanig uitdrukken en een zielsgevoel bestaat niet. Aha. Dus neem me niet kwalijk dat ik u hier even corrigeer, want we hebben altijd de neiging om dergelijke woorden, die klinken mooi, om ze dan maar op een manier te gebruiken waardoor ze eigenlijk zinloos zijn. Kijk, de ziel voelt misschien, maar dat weten we niet. Want om een gevoel te kunnen constateren is een bewustzijn nodig. Maar de geest is het bewustzijn dat zich rond de kern, de kracht die de ziel is, heeft gegroepeerd. Je kunt dus nooit zeggen dat de ziel een gevoel heeft. Wat is het onderbewuste? Het onderbewuste is het geheel van herinneringen, gebeurtenissen en belevingen die we dan wel vergeten zijn, dan wel verdrongen hebben, dus niet meer willen weten. Dat is stoffelijk. Daarnaast omvat het onderbewustzijn een groot aantal factoren van gedachten van anderen, die ons bereiken, wordt vaak gemeenschappelijk bovenbewustzijn genoemd, en het omvat een groot aantal waarden uit onze eigen geest. Namelijk al datgene wat ergens weerklank kan vinden in datgene wat we op het ogenblik zijn. Dus ook die inhoud van die geest wordt in dat onderbewustzijn geprojecteerd. Het is dus een complex geheel van, zeg maar, niet direct toegankelijke herinnering. Voldoen?
Ja, dank u wel.
Mag ik iets vragen over het gevoel van waaruit Khomeini, de schrijver Salman Rushdie, ter dood veroordeeld en dat à raison van 4 miljoen dollar?
Nou, dat is heel eenvoudig. Hij betaalt het zelf niet. En door dit te doen voorkomt hij dat de gematigde partijen hem langzaam maar zeker op de achterbank schuiven en daardoor zijn gezag en van zijn zeg maar directe partijgenoten, de andere lichten van de islam, dus als het ware wegzet. Het is zoiets of je tegen de paus zou zeggen, ja, je mag wel godsdienst verkondigen, maar je moet je niet in politiek moeien. Huh? En hij voelt dat dat er zit aan te komen, dat wil hij met alle geweld voorkomen. Dus in feite is zijn gevoel van onzekerheid, gezien zijn positie in de wereld, de aanleiding tot een dergelijke geste, die alleen op dit moment zinvol is. Voldoende?
Kortom, die schrijver is voor hem dus een geschenk uit de hemel.
Ja, of schoon hij zelf zal beweren dat hij uit de hel komt. Ja, vrienden. We hebben er nog allemaal bij elkaar. Nu zegt u, jij hebt te veel over gevoel gezegd. Ach, kun je er eigenlijk te veel over zeggen? Ik geloof dat het gaat om de confrontatie met een deel van je persoonlijkheid waar je meestal aan voorbij loopt. En wat we zo tussen neus en lippen door hebben gezegd is heus niet allemaal alleen maar dwaasheid of zwevend gebabbel. Uw gevoelswereld bestaat echt. En uw gevoelens dicteren vaak de manier waarop u redeneert, dus uw redelijkheid. Gevoelens kunnen u totaal losscheuren uit het hele beeld van de wereld dat u op een gegeven ogenblik had. En dan kunt u net zo goed amok gaan lopen, als plotseling u bekeren tot iets wat voor u eigenlijk zinloos is. Begrijp dat uw gevoelens te maken hebben aan de ene kant met de relatie die tussen uzelf en anderen of de wereld bestaat. Datgene wat u aan beeld in uzelf draagt en in de wereld zou willen zijn, misschien zonder het te zijn. En daarnaast, datgene wat u geestelijk gezien moet beleven, waarbij het gevoel dus voorkomt dat u belevingen gaat zoeken die niet meer passen in de bewustwordingsgang die u zelf doormaakt. Ik heb u daarnaast gewezen op het feit dat u veel dingen aanvoelt die u dus niet bewust kunt weten. En ik heb u gezegd, probeer erachter te komen welke dingen het zijn. Want als je er rekening mee houdt, word je er beter van. Iets wat in Holland altijd aanslaat, is er beter voor. En dan kunt u zeggen, ja, je hebt er te veel over gepraat, maar lieve mensen, berust uw hele wereld niet op gevoelens. We het goed bekijken. Al die zogenaamde zakelijkheid, al die zogenaamde wetenschappelijkheid, wordt door gevoelens steeds weer in een bepaalde richting gestuurd. Behoefte aan erkenning misschien, behoefte tot weten, behoefte om een ander op zijn plaats te zetten, kunnen de stimulanten zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Zakenmensen streven erna om een enorme macht te krijgen, misschien wel omdat ze thuis een gevoel van machteloosheid hebben als ze tegenover hun kinderen staan. Klinkt gek, hè, maar is waar. En daarom zeg ik, ja, je kunt er natuurlijk verder over praten, het heeft weinig zin. Maar je moet er toch eens over denken. En je moet jezelf eens afvragen, wanneer voel ik iets en waarom denk ik dat ik het voel? Leer je eigen richting kennen. Want de mens die in zijn leven zijn werkelijke geestelijke noodzaken waarmaakt, vergroot zijn bewustzijn, ondergaat als het ware een soort inwijding. Degene die echter probeert te ontvluchten aan hetgeen voor hem een noodzakelijke beleving is, verkrijgt hiermee geen bewustwording en kan zich toch niet onttrekken aan een aantal gebeurtenissen die hij anders gewend zou hebben. Voldoen? Zullen we het daarbij laten? Prettige pauze. En dank u voor de aandacht en voor het onderwerp. Goedenavond.
We hebben een pauze en we doen het weer zo dat iedereen zelf de koffie pakt, want die is het aan het doorstromen en de thee en de frisdrank en sparen het gewoon. En u hebt in de entree al alles betaald.